Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar de laatste catechese in een reeks van vier over het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes, u gebracht door pater Gerard Denis, die vandaag met u zal stilstaan bij de kruiswoorden en het sterven van Christus.
Ik heb dorst. Alles is volbracht. Jezus geeft de geest. Hoofdstuk 19, vers 28 tot 30. En dit gedeelte is anders dan bij de synoptiekers. Bij Johannes geen woord over Jezus' verlatenheid, de verlaten Jezus. Wel wetend dat alles volbracht was, en Johannes gebruikt niet het vertrouwde woord vervullen, maar voltooien. Wel weten dat alles voltooid is. Dat zijn zijn uiteindelijke volleiding zal komen. Jezus gebruikt niet het vertrouwde woord vervullen, maar voltooien tot zijn uiteindelijke volleinding zal komen. Ik heb dorst. Alleen bij Johannes is dat geschreven. Zie ook Psalm 69, 22. Ik heb dorst heeft voor Johannes een zeer diepere zin. Het is het beeld van het verlangen van Jezus om de wil van de Vader te volbrengen. Het beeld van het verlangen van Jezus om de wil van zijn Vader te volbrengen. Hij wil de beker van het lijden en de dood tot de laatste druppel drinken. En dit verlangen brengt hij tot uitdrukking in het nemen van de zure wijn. Beeld van het aanvaarden van zijn bitter lijden. En ook in het feit dat hij er zelf om vraagt. Het is volbracht. Jezus werk is volbracht ten einde toe. Tot het einde heeft hij de zending van de Vader gehoorzaam vervuld. Bij het vertrouwen van Maria aan de leerling, bij het verlangen naar en nemen van de drank, bij het geven van de geest. Hij gaf de geest. Hij zendt de geest over. Dit is, hij gaf zijn leven aan de Vader. Hij gaf zijn geheel en al zijn leven ten einde toe aan de Vader. Het is een bewuste daad van overgave, een aanvaarden van de wil van de Vader en overgave aan hem. Ook een verwijzing naar het meedelen en de geest na de verrijzenis. Vers 20, 22. De verrijzenis, de kern. Het voornaamste punt van ons geloof, want door de verrijzenis zullen wij met hem eeuwig leven. Het sterven van Jezus is bij Johannes het hoogtepunt, het sterven. De verloren triomf van de Zoon die naar de Vader terugkeert, nadat hij zijn aardse werk volbracht heeft. De voorstelling van Johannes staat in scherp contrast met de voorstelling bij de synoptiekers, die Jezus verlatenheid onderlijnde. En ook voor een groot belang, de verlaten Jezus. Beide beschrijvingen vullen elkaar aan. Zij duiden beiden het ene onbegrijpelijke geheim van Jezus, persoon. En mag ik nu even een samenvatting geven van de passie van de Heer? Samenvattend kan men het volgende zeggen. De terechtstelling van de Heer wordt door Johannes uiterst sober beschreven. Wat heel duidelijk in het licht gesteld wordt, is de bovenmenselijke verhevenheid van de lijdende Jezus. Hij neemt zelf de kruisbalk op en draagt ze tot op Golgotha. Er is geen Simon van Cyrene om hem te helpen en volgt geen menigte. Er volgt niemand en er zijn enkel maar enkele vrouwen bij de optikers. Maar bij Johannes zijn er zelfs geen vrouwen die hem bewenen. Dus er is geen Simon van Cyrene om hem te helpen. Er volgt ook geen menigte. En er zijn zelfs geen vrouwen die hem betreuren, bewenen. Hij wordt gekruisigd te midden van twee andere veroordeelden. Tot in zijn aardse vernedering krijgt hij dan ook de ereplaats. Er komen ook geen spotters om hem uit te dagen, zoals bij de synoptikers. Jezus is de omhooggehevene door de mensen en tegelijk de omhooggehevene door zijn Vader. Pilatus laat de koningstitel op het kruis aanbrengen in de wereldtalen van toen. Hebreeuws, Latijn, Grieks. Hij verkondigt al dus tegen zijn bedoelingen in Jezus koninklijke waardigheid. Maar achter en in het aardse gebeuren is het God zelf. En ook Jezus, die zijn titel meedeelt aan alle mensen van de wereld. Het protest van de opperpriesters kan daar niets aan veranderen. En de vrouwen staan bij het kruis. Het is een blijk van trouw zonder woorden. Onder hen bevindt zich Jezus' moeder. Nu is het uur gekomen. Het uur dat Jezus de wijn van het heil schenkt aan alle mensen. En Maria, die staat bij het kruis, gelovend. Het is de nacht van haar geloof. En zich ten einde toe aan de Vader overgevend. Jezus heeft haar weg. Jezus heeft haar weg aan zijn geliefde leerling en in hem aan de zijnen. Zij zal voortaan moeder zijn van allen die in Jezus geloven. Zij is, zoals de vaders haar noemen, de nieuwe Eva, de moeder van alle levenden. Zij zelf wordt toevertrouwd aan de geliefde leerling, die haar opneemt, chez lui, in de intimiteit van zijn uitzonderlijke verbondenheid met Jezus. Ja, zij zelf wordt toevertrouwd aan de geliefde leerling, die haar opneemt in de intimiteit van zijn uitzonderlijke verbondenheid met Jezus. Hij is als de belichaming van allen die in Jezus geloven. En hiermede heeft Jezus zijn taak op aarde volbracht. Nog zegt hij, opdat het schrift tot haar uiteindelijke voltooiing zou komen, namelijk, ik heb dorst. Maar meer nog dan zijn uitgeput lichaam verlangt naar verfrissing, hunkert geheel zijn wezen naar de drank die de Vader hem aanbiedt. Ze brengen aan Jezus' mond een gedrenkte spons, bevestigd aan een hyssopstengel. Op de avond van de uittocht uit Egypte streken de Joden het bloed van het paaslam op de deurposten door middel van een hyssopstengel. De overhave aan zijn vader brengt Jezus nog eens tot uitdrukking in de woorden, het is volbracht, en het zijn dan ook zijn laatste woorden, en daarop heeft hij de geest. Het is het laatste wat hij bezit en weggeeft. Zijzelf. Het is zijn overhave. Het is meer zijn overgaan naar de vader. Zijn uit uiteindelijke overwinning en intrede in zijn heerlijkheid.
Mein teurer Heiland, lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland. Lass dich fragen, lass dich fragen, teurer Heiland, lass dich fragen. Da du nun mir ans Kreuz geschlagen, aufs Kreuz geschlagen und selbst gesagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Bin ich vom Sterben frei gemacht, bin ich vom Sterben frei gemacht. Vom Sterben frei gemacht. Bis ich vom Sterben frei gemacht, vom Sterben frei gemacht. Kann ich durch deine und stellen, das Himmelreich, das Himmelreich ererben.
De lans steek in Jezus zijde. Hoofdstuk 19, vers 31 tot 37. Dit gedeelte staat bij Johannes in de plaats van het scheuren van het tempelgordijn. Dat staat wel degelijk bij Matthäus en Marcus. En dan de aardbeving en de dodenopstanding. Bij Matthäus, en de reactie van de 100 man en de menigte. Wij hebben hier een belangrijke openbaringsscène. Vers 31 zegt, gewoonlijk bleven de lijken van de veroordeelden lang hangen op het kruis ter afschrikking. Niet alleen omdat het daarop Sabbat was, maar ook omdat zij wilden dat Jezus zo gauw mogelijk uit het zicht zou verdwijnen. Vragen de hoge priesters aan Pilatus om de gekruisigden weg te nemen. Jezus mocht niet langer als koning der Joden geproclameerd worden. En Pilatus gaat op hun verzoek in. Vers 32 tot 34 beschrijft de beschrijving van de feiten. Men ziet dat Jezus gestorven is, maar men wil zekerheid. Vandaar de lanssteek. Vers 35 zegt, die het gezien heeft. En volgens de traditie zou dat de geliefde leerling zijn. Maar dat wordt door sommigen betwist. Die het gezien heeft. Dit getuigenis van hen die gezien heeft, heeft ongetwijfeld een grote waarde. Het gaat over een ooggetuige die ook de diepere betekenis der feiten heeft gezien. Wat heeft hij gezien? Waarover getuigt hij? Waarin gelooft hij? Dit wordt min of meer duidelijk uit de schriftwoorden die volgen. Vers 36. Dit is gebeurd totdat de schrift zou vervuld worden. Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld. Men vindt dit schriftwoord nergens letterlijk. twee plaatsen komen in aanmerking, Psalm 34 en bij Zacharias 12:10. Psalm 34:21 zegt: daar is de ongeschondenheid van het gebeente een teken van de rechtvaardiging van de vrome door God. Op Jezus toegepast betekent dit dat zijn dood geen totale vernietiging is. Vaak verwijst men ook, door sommigen ten onrechte, naar de wetgeving op het paaslam. Vers 37. Zij zullen opzien naar hem die ze hebben doorstoken. En dat verwijst naar Zacharias 12:10. Daar wordt een rouwklacht gehouden over een gerechtigde, of een gerechtige, die onschuldig gedood werd. Dit strekt de bewoners tot zegen. God stort een geest van genade en van smeken over hen uit. Voor Johannes zal het zien naar de doorboorde Jezus ook wel bron zijn van ommekeer, van heil en van genade, zoals bij Zacharias. Daarop wijzen ook de stroom van bloed en water uit Jezus zijde. Stroom van heil en zegen. Dit doet ook terugdenken aan de slang in de woestijn, voor afbeelding van het omhoog heffen van de mensenzoon. Kijken naar de slang is in leven blijven. Kijken naar Jezus in geloof is eeuwig leven ontvangen. Bloed en water kan men ook in verband brengen met 7:38. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Levend water, dat is de geest. Water en bloed zijn niet afzonderlijk bedoeld. Ze zijn de ene levensstroom die uit Jezus dode lichaam vloeit. Als ze één afzonderlijke betekenis zouden hebben, zou het bloed het teken zijn van Jezus' verlossende dood en het water het teken van geest en leven. Maar beiden zijn verbonden. Johannes denkt waarschijnlijk niet aan de Eucharistie en het doopsel. Dit wordt pas later zo gezien. En dan de graflegging. Hoofdstuk 19, vers 38 tot 42. 38 heeft het over Jozef van Arimathea. Een leerling die van Jezus en zelfs voornaam raadsheer, volgens Marcus 15, 43 is. En hij overwint zijn vroegere angst en vraagt toelating om Jezus' lichaam van het kruis af te nemen. Vers 39 tot 40. Ook Nicodemus treedt nu openlijk op om Jezus de liefdedienst van de begrafenis te bewijzen. De liefdedienst van de begrafenis te bewijzen. Beiden zijn door Jezus dood tot een besliste geloofshouding tegenover hem gekomen. Mengsel van mirre en aloë, aromatische harsoorten, werden tussen de lijkdoeken gestrooid. Het gebruik van reukwerk, dat de lijkgeur moest overwinnen, was bij de Joden tevens een grote eer die men aan de doden bewees. De hoeveelheid reukwerk is ongewoonlijk groot, bijna 38 kilo. Een kwistige overvloed waarmee overvloede eer bewezen werd. Het werd dus een koninklijke begrafenis. Vers 40. In de tuin was een graf aangelegd. Dit was uit de rots houden, zoals dit gewoonlijk het geval was. Het graf was nog geheel ongebruikt. Johannes laat dit uitkomen, omdat daardoor blijkt dat God zijn Zoon in deze omstandigheden verheerlijkt. Jezus' lichaam verdwijnt niet in een begraafplaats voor terechtgestelden. Dit graf moet de oude kerk heel dierbaar geweest zijn. Waarschijnlijk staat de huidige heilige grafkerk op de juiste plaats. Vers 42. Johannes vermeldt uitdrukkelijk dat men Jezus neerlegde in dit graf, omdat men niet veel tijd had vanwege de voorbereidingsdag en omdat het dichtbij was. Daardoor wil hij onderlijnen dat Jezus door Gods beschikking in dit nabije nieuwe graf gelegd werd. En hierbij eindigt de passie. Jezus is in rust en vrede. En een samenvattende nabeschouwing. Ook voor het lichaam van zijn Zoon draagt de Vader zorg. Zijn beenderen worden niet stuk geslagen. Hij is het ware paaslam. Zijn zijde wordt met een lans doorboord. Heidenen voeren Gods plan uit, die in zijn Zoon aan de wereld het heil schenkt. Uit Jezus' hart stroomt het levend water, de haven van de geest. Zij die hem doorboord hebben, dat is mensen die door hun zonde schuld hun Heer en God in Jezus hebben doorboord. Ze zullen naar hem opkijken en tot inzicht, tot inkeer, bekering komen. Door in hem te geloven, zullen ze in leven blijven. De omhoogheffing wordt voortgezet in de koninklijke begrafenis. Met een overvloed van reukwerk, door het omwikkelen van het lichaam met linnen, door het neerleggen ervan in een nog niet gebruikt graf. De twee mannen die tevoren Jezus slechts heimelijk durfden volgen, werpen hun vrees af en komen openlijk uit voor hun geloof in hem. De Heer heeft ze gebracht waar ze moesten zijn. In het begraven van zijn dode lichaam drukken ze hun levensverbondenheid met hem uit. Het zij zo. Dank u wel voor uw aandacht.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese reeks waarbij pater Gerard Denis samen met u heeft stilgestaan bij het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes. Radio Maria wenst u nog een mooie en gezegende dag toe.